Welkom bij Groene Gesprekken, de podcast van VGN. Wij zijn Eveline Strooink en Walter Tobé. We spreken vandaag met Usha Ganga. Zij is themaregisseur duurzaamheid bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Begin 2023 is de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive, afgekort CSRD, van kracht geworden. Dat betekent ten eerste dat meer bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Dat gaat dan over milieu, sociale thema's en verantwoord bestuur. Maar ook dat deze bedrijven veel gedetailleerder en transparanter moeten rapporteren dan voorheen. Omdat er een krabbel van een accountant onder moet, is het een aangelegenheid die grote impact heeft op het bedrijfsleven. Hoe dat precies zit en wat de beoogde effecten zijn, bespreken we met Usha. Voordat we induiken op de inhoud van het CSRD, wat doe je als themaregisseur bij de NBA?
Ja, leuk om hier te zijn vandaag. Als themaregisseur duurzaamheid is mijn taak om te kijken wat de ontwikkelingen zijn op het vakgebied van duurzaamheid. En die te vertalen naar het werk van accountant. Dus hoe moet een accountant daarmee omgaan? En op dit moment is CSRD, waar je al over begon, ja, dat is echt het grootste deel van mijn werk.
Interessant, hot topic dus.
Ja, nu is duurzaamheidsrapportage al lange tijd in zwang bij bedrijven. Er was ook al een Europese richtlijn. Hoe is de CSRD anders dan de eerdere rapportageverplichtingen?
Ja, kijk, we zien de voorganger van de CSRD, dat is de NFRD, de Non-Financial Reporting Directive, die is nu een jaar of 5 van kracht. En die was nog maar voor een hele kleine groep ondernemingen. Dus dat waren met name beursfondsen en hele grote organisaties die heel belangrijk zijn in het economisch verkeer. Dus denk aan banken, verzekeraars en dat soort partijen. En die hadden ook meer dan 500 medewerkers, dus dat waren echt de hele grote ondernemingen. De CSRD die verbreedt die scope heel duidelijk naar organisaties die groot zijn, zoals we dat noemen in accountantstermen, in verslaggeving. En die grote criteria, ja, dat betekent dat er gewoon een hele grote groep ondernemingen bijkomen die ook die rapportage moeten gaan doen. We verwachten dat dat verschuift naar zo van zo'n 150, 200 ondernemingen, naar 3000, 4500. Je hoort verschillende aantallen, maar wel echt een aanzienlijke vergroting in ieder geval.
Oké, dus veel grotere groep.
Ja.
En veel meer detail in de rapportage.
Ja, want wat we zien is dat die Non-Financial Reporting Directive die we hadden, ja, die liet organisaties eigenlijk vrij in de rapportage. En wat dat betekent is dat er wel gezegd werd dat er gerapporteerd moest worden eigenlijk over dezelfde thema's als nu in de CSRD gevraagd wordt. Maar omdat je vrij was om daarover te rapporteren, zag je heel veel verschil in de rapportage. Zo waren ondernemingen die namen het ongelooflijk serieus, rapporteerde misschien 50, 60 pagina's over duurzaamheidsinformatie, op welke manier dan ook. Maar er waren ook organisaties die dachten, nou, als ik gewoon het kopje even benoem en ik doe daar een paar zinnen onder, dan heb ik dus ook aan die verplichting voldaan. Dus daar zag je een heel groot verschil. Daarnaast ondernemingen, ook als we even alleen maar vergelijken tussen ondernemingen die dat serieus deden, dan zag je weer verschil in keuzes. Van welke, over welke onderwerpen ze precies rapporteerden en wat ze dan binnen zo'n onderwerp rapporteerden. Dus bijvoorbeeld, dan kun je zeggen van, nou, als het dan even gaat over CO2-emissies bijvoorbeeld, dan rapporteert de ene scope 1 en 2, dan rapporteert het andere, die rapporteert ook scope 3 erbij, en de derde die geeft gewoon totale emissies weer. Dus daar was moeilijk vergelijking in te maken.
Ja, oké. Okay. Nou, dat lijkt mij behoorlijk wat werk voor het bedrijfsleven. Wat zijn de effecten die je nu hoort vanuit het bedrijfsleven op deze rapportage?
Ja, kijk, het is een enorme opgave. Ik vergelijk het zelf altijd met dat je de hele financiële rapportage die we al jaren kennen vanaf nul opbouwt in één keer naar een heel volwassen rapportagesysteem. Het is rapportage, dus dat betekent dat je van alles moet gaan vastleggen in de organisatie over de effecten die jij hebt als organisatie op duurzaamheidsonderwerpen. En daar moet je een rapportagestroom voor inbouwen. Dus om een voorbeeld te geven, dat betekent dat als voor jou het verbruik van water een materieel onderwerp is, je op een of andere manier moet gaan meten hoeveel water je dan in bijvoorbeeld in het productieproces verbruikt, hoeveel water je terugloost in het oppervlaktewater, misschien de vervuiling die daarin zit, als vervuiling ook relevant is. Het zijn allemaal dingen die je moet gaan rapporteren, maar dus ook betrouwbaar moet meten, vaststellen, vastleggen. En Wat de andere kant is, is dat CSRD, en daar word ik altijd heel erg enthousiast van, CSRD legt eigenlijk een norm neer van wat we eigenlijk zouden verwachten van een organisatie als die bezig is met duurzaamheidsthema's. En dat is dat als jij als organisatie ziet dat jij een grote negatieve impact hebt op een duurzaamheidsthema. Zeg even dat jij bijvoorbeeld in je keten heel veel sociale misstanden hebt, omdat werknemers gewoon niet genoeg betaald krijgen. Dan betekent dat dat die CSRD zegt, ja, eigenlijk verwachten we dan dat je daar een doelstelling op zet. En dat je dan gaat sturen en beheersen op het bereiken van die doelstelling. Dat kan doordat je die informatiestroom in die organisatie volwassen maakt en verduidelijkt. En op die manier kun je organisaties dus helpen om te zorgen dat ze ook daadwerkelijk die doelstellingen bereiken. En dat is dan weer voor ons allemaal iets heel goeds.
Ja, je hebt het over materiële thema's. Hè? Dat is natuurlijk, ja? Materieel is natuurlijk vooral een term uit de accountancy.
Absoluut, ja.
Maar dat betekent zoiets als significante thema's, grote thema's voor een organisatie, invloedrijke thema's.
Ja. Wat dat inhoudt is eigenlijk als organisatie, nogmaals, het gaat over rapportage. Dus verwachten we dat je rapporteert over die thema's waar jij als organisatie met je activiteiten een significante negatieve of positieve impact maakt. Hè? Je kunt ook absoluut rapporteren over wat er juist heel goed gaat en projecten die je bent gestart of die je uitvoert om te zorgen dat je juist bijdraagt aan een duurzamere economie. Dat is de ene kant. En aan de andere kant moet je ook rapporteren over de effecten die duurzaamheidsonderwerpen zullen hebben op jouw financiële verdienvermogen. Nou, wat bedoelen we daar bijvoorbeeld mee? Je ziet nu, nou even als voorbeeld, geen moers. Hè. We zien die PFAS-lozingen die daar hebben plaatsgevonden en de vervuiling daaromheen. Ja, dat bedreigt nu op dit moment echt de license to operate van geen moers in die omgeving waar ze nu geplaatst zijn. En dat heeft dus ook een direct financieel effect. Daarnaast zie je ook handhaving, leidt tot boetes en dergelijke. Dus dat zou een financieel effect kunnen zijn waar je dus ook over moet rapporteren.
Ja,
het lijkt me ook wel spannend voor bedrijven om zo transparant te zijn over hun impact ook en over wat ze precies doen. Dus we hadden het voorbeeld over van water en je lozingen, et cetera. Hoe verwacht je dat bedrijven daar transparant in zijn en toch niet een vorm van greenwashing doen? En hoe je dat ook kunt controleren eigenlijk?
Ja, veel vragen in één.
Ja,
ik denk dat om eerst even op het eerste te gaan. Ja, het is best wel eng soms om transparant te zijn. Want dat houdt ook in dat dingen zichtbaar zijn en dat mensen daar dus ook gericht vragen over kunnen stellen. Ik zeg daar wel altijd bij van ja, als transparant zijn over iets betekent dat je bang bent dat mensen je gaan aanspreken, dan zou ik me niet zorgen maken over die transparantie, maar zou ik me vooral zorgen maken over het gedrag dat je blijkbaar aan het vertonen bent. Want misschien is dat dan, hè, kan dat toch het daglicht niet verdragen. Maar ja, het is wel spannend, zeker omdat we natuurlijk uit een economie komen die gewoon op een andere manier was ingericht. Dus je kunt niet verwachten van organisaties dat ze in één keer volledig duurzaam opereren. Dus er zal zeker veel naar buiten komen waarvan je nu zegt, ja, dat is minder wenselijk dat we op die manier opereren. Maar goed, we kopen het nog allemaal. We zijn ook allemaal, de overheid heeft het niet verboden. En daarom is het fijn als organisatie, vind ik, om te kunnen laten zien en daar transparant over te zijn. Dit is waar ik nu sta. Daar zitten een aantal negatieve aspecten aan. Dit is de weg die ik voor mij zie om te zorgen dat die negatieve aspecten zo min mogelijk nog voorkomen. En dat ik naar een bedrijfsmodel ga wat ook in de toekomst nog bestendig is. En waardoor ik zorg dat mijn vervuiling naar beneden gaat, mijn milieu-impact naar beneden gaat, maar ook mijn sociale impact vergroot wordt positief. En op die manier kun je die verandering inzetten. En die transparantie, ja, ik hoop dat bedrijven juist daarvoor kiezen. Want dat geeft ons heel veel informatie.
Ja, en de controle, want dat was ook een vraag van Evelien. Controle?
Ja. Nou ja, dat is inderdaad, hè, wij denken altijd als accountant, denk je altijd na over waar zit nou voor zo'n organisatie de prikkel om iets anders te rapporteren dan de werkelijkheid. En dat is hier natuurlijk heel groot. In de zin, als je negatieve effecten hebt en negatieve prestaties, ja, dan is er een duidelijke prikkel om misleidend te gaan rapporteren. En die misleidende rapportage, dat is absoluut een taak om te kijken als accountant, is wat er nou opgeschreven wordt, is dat ook daadwerkelijk hoe de prestatie van die organisatie is geweest over het afgelopen periode. En ook wat de plannen zijn naar de toekomst toe. En aan de andere kant is de vraag, en is die organisatie volledig? Want ja, als alles er staat en juist is, maar ze hebben een aantal lijken in de kast waar ze niet over verteld hebben, ja, dan is die rapportage natuurlijk ook gewoon misleidend, want dan laat je niet alles zien.
Ja. Oké, dus dat gaat best wel ver voor organisaties. En die ultieme transparantie lijkt me ook best wel spannend voor organisaties. Moeten we dit nou zien als een game changer? Gaat het daadwerkelijk iets veranderen en bijdragen aan een duurzame wereld?
Ik verwacht van wel. Het is uiteindelijk voor veel bedrijven zullen misschien starten vanuit compliance. Oftewel, ja, het moet. Het is een moetje. We doen wat nodig is, meer niet. En dat is het. En dat kan. En je kunt ook als organisatie rapporteren. Hey, ik ben al mijn mensen aan het uitknijpen. En ik vervuil links, rechts, boven en onder. En ik schrijf dat netjes op. Dan is er niks aan de hand. Dan krijg je gewoon een goedkeurende verklaring van de accountant. En dan staat daar wat de werkelijkheid is. En dan is daar de lezer om te besluiten. Ja, wat doe ik hiermee met deze informatie? Je ziet tegelijkertijd dat op het moment dat informatie naar boven komt over je impact, dat als organisatie ook een moment is om na te denken. Ja, wat doe ik eigenlijk? Wat is mijn impact? En je moet je tot die informatie verhouden. En over het algemeen zien wij bij de organisaties die het al vrijwillig hebben gedaan in het verleden, dat het een aanleiding is om nog eens goed na te denken over het duurzaamheidsbeleid, dat anders vorm te gaan geven, veel sterkere en veel duidelijkere duurzaamheidsdoelstellingen te zetten. En eigenlijk daar net als bij financiële informatie veel gerichter op te sturen. Dus dat betekent dat er misschien wel in het beloningsbeleid van managers duurzaamheidsindicatoren ook een onderdeel en een rol gaan spelen als je die niet haalt. Dan betekent dat wat voor je beloning. Misschien we zien ook dat in die rapportage dan verantwoording wordt afgelegd. Ja, loop je dan achter op je doel, dan gaan we kijken hoe kun je bijsturen. Dus dat zorgt ervoor juist dat organisaties getriggerd worden om ook een volgende stap te zetten.
Ja.
En als laatste, en misschien, en dat is ook een goed element om te noemen, die CSRD vraagt ook om na te denken, niet alleen over jouw impact van jou op je bedrijventerrein en jouw kantoor en je mensen, maar ook in de keten.
Ja.
En dat betekent dat je ook daar acties op moet ondernemen.
Ja. Oké. En als ik dan denk aan accountantscontrole, dan zie ik eigenlijk helemaal geen relatie met de milieumanager of de duurzaamheidsmanager in een organisatie. Maar ik denk aan een CFO of financieel directeur.
Ja.
Betekent dat een verschuiving van de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid in een onderneming?
Nou, als het goed is, niet een verschuiving, maar een verbreding. Want dan kun je het als organisatie echt goed oppakken. Dus de taak om duurzaamheidsbeleid te bedenken, om de juiste acties te bedenken en waar ga je gericht de volgende stap zetten, dat zal een taak blijven van die duurzaamheidsafdeling, duurzaamheidsmanager, soms de quality functie of waar het op dit moment ook belegd is. Wat het mooie is van het bijtrekken van die financiële functie in organisaties, is dat die en gewoon heel bedreven zijn in betrouwbare informatie opstellen. Dus die kunnen daar heel goed bij helpen om na te denken, hoe doe je dat? En ook heel goed zijn in die interne rapportage, zorgen dat we in de gaten houden of we wel doen wat we willen doen. En als we het niet bereiken, om te zorgen dat de extra middelen bijvoorbeeld vrijkomen. Dus op die manier kom je eigenlijk, ik zie dat altijd een beetje als het control system van de organisatie. Je komt een beetje meer in de kern van die financiële afdelingen en dus ook de financiële radertjes die draaien in zo'n organisatie. Maar je kunt die CSRD alleen maar goed doen als je eigenlijk echt richt op de kernactiviteiten van de onderneming, de board, het bestuur, de directie, wie er ook in charge is, dat die heel erg betrokken is om dit op te pakken. En dan zie je eigenlijk dat iedereen in de organisatie veel beter gaat begrijpen wat je eigenlijk doet. En dat kan je als duurzaamheidsmanager of in een duurzaamheidsafdeling juist uitermate helpen om echt de juiste stappen te zetten.
Ja.
Als het zo die kern van je organisatie eigenlijk raakt, dat is heel erg mooi. Maar kun je ook tot de conclusie komen van ja, mijn bedrijf past eigenlijk helemaal niet in een soort duurzame economie op termijn. En wat voor dynamiek gaat dat in de economie brengen? Hoe denk je, hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, kijk, ik denk, dit is natuurlijk de kernvraag. En ook heel vaak de olifant in de kamer. We zien heel veel bedrijven die aan duurzaamheidsrapportering doen, waarvan je wel kunt afvragen, hè, uiteindelijk is dit wel passend. Als voorbeeld, niet zozeer in verslaggeving, maar we hebben net COP28 denk ik gehad.
Ja, ja.
En daarin zag je dat, daar was blijkbaar ook een sessie, en dat is veel in het nieuws geweest, van de verduurzaming van megajachten. Ja, dat is natuurlijk bij uitstek een bedrijfstak waar je enorm veel grondstoffen gebruikt voor misschien een gezin van 5, die ook nog eens heel veel uitstoten. Hè? Dus de vraag is bijvoorbeeld of dat echt een bedrijfsmodel is dat naar de toekomst toe met een hoge CO2-beprijzing, schaarse grondstoffen en dergelijke, noodzaak voor recycling van die stoffen, of je dat enigszins passend kan krijgen. Nou, dat is wel een moeilijke vraag en verwacht ik niet dat altijd in het eerste jaar van CSRD op tafel komt te staan. Maar ik verwacht wel dat naarmate zo'n organisatie volwassener wordt in die rapportage en het beter gaat begrijpen, er 2 dingen gebeuren. Ten eerste, meer mensen in de organisatie komen in aanraking met duurzaamheid. Niet als die linkse hobby van die afdeling die leuke acties doen met boompjes die je bij een evenement krijgt. Maar als, oké, dit raakt ons allemaal op hele andere manieren dan ik ooit heb gedacht. En we krijgen daar meer inzicht in. En dat is ook het moment dat deze vraag beter op tafel komt te liggen.
Ja.
En nu geldt het voor Europese bedrijven. En dat zijn er nogal wat. Een noemde zelf 3.000-4.000 in Nederland.
Ja.
Op Europees niveau. Meen ik een getal te hebben gezien van wel 50.000 bedrijven.
Ja, ik ook.
Ja. Maar wat gaat dit doen met het concurrentievermogen van Europese bedrijven? Ten opzichte van bedrijven die daarbuiten niet die transparantie hoeven te bieden.
Ja, daar zijn organisaties natuurlijk best bevreesd voor. Dat begrijp ik ook wel. Daar heeft de EU eigenlijk in ieder geval in die zin wat aan gedaan, dat organisaties die veel omzet halen op de Europese markt, maar geen Europese entiteiten hebben, geen echte officiële juridische entiteiten in Europa, die zullen ook moeten gaan rapporteren vanaf het jaar 2028. Dus dat betekent eigenlijk dat de toegang tot die Europese markt alleen mogelijk is als je ook een rapportage doet.
Okay.
Dat is de ene kant. Aan de andere kant zagen we dat hele grote ondernemingen ook buiten Europa echt wel al rapporteerden over duurzaamheid. Dus daar verwacht je misschien wel wat minder rapportagekosten. Maar dat is zeker geen groot ongelijk speelveld. En tenslotte vraagt... zie je ook wel, hè, we zijn uiteindelijk als Europa zijnde, hebben we het voor elkaar gekregen om te zorgen dat wij binnen een schone omgeving en heel sociaal opereren over het algemeen. En dat hebben we allemaal naar buiten toe weten weg te zetten in lage lonenlanden, waar het ook met de milieuwetgeving altijd niet heel strak geregeld was. Ja, daar zullen we misschien extra kosten voor gaan betalen. Dat vertaalt zich dan dus niet in extra kosten voor het vervuilen van spullen, maar in die rapportagekosten. Dus wat mij betreft is dat meer een correctie op marktmisstanden dan op wat er dan dat het een extra last is. En tenslotte, omdat ook die waardeketen wordt meegenomen, zul je zien dat ook organisaties buiten Europa nu al bezig zijn om na te denken, oké, wat zal er straks van mij gevraagd worden?
Ja, 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 dat snap ik. Zit een bedrijf altijd in een spanningsveld met leveranciers, met klanten, met financiers, maar ook met het maatschappelijk middenveld, de NGO's. Hoe denk je dat die straks omgaan met de transparantie die gaat ontstaan?
Kijk, ik hoop heel erg dat dit eigenlijk alle marktpartijen de ruimte geven om de juiste besluiten te nemen. En dat betekent dat voor NGO's heel sterk geldt dat op jouw terrein waarschijnlijk heel veel informatie beschikbaar komt, waar je ook uit kunt halen. Nou, aan de ene kant, oké, wie kunnen we nog eens wat extra incentives geven en nog wat extra prikkelen om te verbeteren? Maar ook om te zien, wat zijn nou goede initiatieven die uiteindelijk leiden tot sterke verbetering? Hè? Dat kun je ook gaan volgen over de jaren. Wie pakt nou echt de handschoen op en transformeert het bedrijfsproces en het businessmodel heel goed? En kun je dat dan weer als voorbeeld gebruiken voor anderen? We weten van de Nederlandse of de Europese emissieautoriteit dat die af en toe ook kijkt naar industrieën en vergelijkingen maakt en dan industrieën aanspreekt die veel meer vervuilen dan sectorgenoten. Nou, op die manier kun je die informatie heel goed gebruiken. En daarnaast zie ik ook wel echt heel veel meerwaarde. Doordat de CSRD ook vraagt om naar die keten te kijken, dat gewoon veel duidelijker wordt welke spelers in een keten allemaal een verantwoordelijkheid dragen. En dat ze die gezamenlijk in gesprek tot die verbetering kunnen komen. Want je kunt wel als grote retailer, zeggen, nou, we gaan verduurzamen. Maar ja, het zal toch de boer moeten zijn en de verschillende distributeurs ertussen, die toch ook nog steeds een goede boterham moeten kunnen verdienen. Ondanks dat je stappen neemt om het proces duurzamer in te richten. Dus hoe verdeel je dat? Hoe ga je dat als ketenpartners met elkaar doen? Dat vind ik ook een uitermate interessante.
Ja, ja.
Die rapporten worden openbaar, volgens mij.
Ja,
grote, dus ook als burger zou ik online kunnen kijken naar bedrijven, hoe die daarover rapporteren. Kun je daar als burger, of misschien als je in je werkveld bij de overheid werkt of wat dan ook, kun je dat nog gebruiken? Of heb je daar nog een rol in om daar met die inzichten wat te doen?
Ja, nou ja, zeker. Ten eerste, zelf kijk ik ook altijd in het jaarverslag van een organisatie als ik daar ga solliciteren. Puur om gewoon eens te lezen, hoe staat die organisatie erin? Ook een goede tip om even te kijken of ze wel een beetje financieel zelfredzaam zijn, zodat ze niet een jaar nadat je binnenkomt failliet gaan. Dat is op zich ook een goede om nog even te toetsen. Maar je kunt dus ook kijken, wat zijn de doelstellingen? Waar richten ze zich op? Welke stappen neemt zo'n organisatie? Hoe ambitieus is die organisatie ook? Hè? Dus dat is de ene kant.
Ja, leuk.
Je ziet dat ook onder de Non-Financial Reporting Directive, een voorbeeld daarbij is Aald Deleuze, die is door Client Earth en de Plastic Soup Foundation aangesproken, omdat Aold te weinig zou vertellen over het plasticsgebruik. En dat zouden ze eigenlijk meer moeten doen. Daar kun je niet een... dat is in rechten afdwingbaar wel een beetje ingewikkeld, maar daar is een melding gedaan bij de AFM. Dat is de partij die daarop toezicht houdt. En in ieder geval, of dat oorzakelijk is, dat weet niemand. Maar er is het jaar daarna wel veel meer over gerapporteerd. Dus dat zal voor die NGO's heel handig zijn geweest, omdat ze op die manier meer informatie kregen. En zelf gebruik ik het ook nog wel eens om gewoon eens even te kijken naar bijvoorbeeld mijn beleggingsfondsen van mijn pensioen. Dan lees ik de informatie die eigenlijk door gelieerde wetgeving online staat over de duurzaamheid van hun portfolio's en dergelijke.
Ja, nou ja, wie weet wordt het nog wel een criterium in inkoopprocessen bij organisaties. Dat moeten we afwachten.
Ja. Ja. Nou ja, we zien wel dat het steeds dat überhaupt vragen over duurzaamheid in inkoopprocessen enorm toeneemt. En dat zal alleen maar meer zijn. Ja,
ja. Oké. Nu is het bijna in januari. We zitten vlak voor de kerst. Dan gaat de eerste groep bedrijven, die moet zich gaan verantwoorden voor hun duurzaamheidsbeleid. Ja. Hè, volgens CSRD, ze moeten dat pas in 2025 doen.
Ja.
Maar die actie begint nu al. Zijn ze er klaar voor?
Nee, ik denk dat we heel duidelijk kunnen zeggen, nee, organisaties zijn nog niet klaar. De grote organisaties die in 2024 gaan rapporteren. Ja, dat zijn dus echt de grote beursfondsen en dergelijke. Ja, daarvan verwacht ik dat ze in 2025, als het jaarverslag uitkomt, dat ze wel genoeg stappen hebben gezet om echt tot betrouwbare rapportage te komen. Die organisaties hebben daarvoor tijd, geld en middelen beschikbaar om die stappen wel te zetten. We zien voornamelijk voor de groep die daaronder valt, grote ondernemingen, 40 miljoen omzet, 20 miljoen activa, 50 medewerkers en meer. Ja, die groep, daarvan zien we dat we daar wel, ook zeg het verkeerd, 250 medewerkers is het trouwens. Maar daarvan zien we wel dat je dat die groep, daar is het veel moeilijker. Er was toevallig deze week nog een onderzoek dat een hele grote groep van die ondernemingen het eigenlijk nog niet zo scherp hebben wat ze moeten doen. En dat is ook de groep ondernemingen die nu start, maar die echt nog helemaal niks over het algemeen rapporteert. Dus daar maken wij ons wel zorgen om. Dat is echt een groep waarvan je wil dat ze zichzelf ook die 2 jaar gunnen om die verslaggeving echt zo snel mogelijk op niveau te krijgen dat nodig is.
Dat wordt spannend.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, we gaan het zien komende jaren. Heel erg bedankt voor het interview, Sja. Ook dank aan jou, luisteraar. Mocht je vragen hebben, stel ze dan gerust. Bijvoorbeeld in een comment onder de podcast waar je hem gevonden hebt. Of via vvm.info.
Deze podcast is er een in de reeks groene gesprekken van de VVM. Netwerk voor Milieuprofessionals. VVM organiseert de komende tijd weer veel live activiteiten. Dus kijk op onze website en doe mee. Tot de volgende groene gesprekken.